1 Korinthe 3 vanaf vers 1, daar staat het volgende geschreven. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeslijken. Ik lees trouwens voor uit de Telos-vertaling. Als tot kleine kinderen in Christus. Ik voed u met melk, niet met vast voedsel, want dat kon u niet verdragen. Ja, dat kunt u ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u niet naar de mens? Want wanneer iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet menselijk? Wat is dan Apollos en wat is Paulus? Dienstknechten door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. Dus is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. En wie plant en wie begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods gebouw bent u. Na de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemand werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig en dat bent u. Vanmorgen willen we stilstaan bij de vraag, wat gebeurt er direct nadat de gemeente is weggerukt van deze aarde? Dat kunnen we lezen in 2 Korinthe 5 vers 10. Laten we dat gelijk ook maar opzoeken. 2 Korinthe 5 vers 10. Daar staat het volgende. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, nadat hij heeft bedreven. Het zij goed, het zij kwaad. Die rechterstoel die hier genoemd wordt, dat is het Griekse woord bema. En dat wordt 12 keer genoemd in het Nieuwe Testament, 2 maal in de Evangeliën, 8 maal in het boek Handelingen en een keer in Romeinen 14 vers 10. Zoals u dat hier kunt lezen. En in wat we gelezen hebben hier 2 Korinthe 5 vers 10. Nou, wat betekent dat, die bema? Dat is een oordeelszetel. Betekent in de eerste plaats een stap, een pas. Gaan. Zoals het vertaald wordt in Handelingen 7 vers 5. En dat wordt vertaald met zijn voet erop zetten. Letterlijk voetruimte. Werd ook gebruikt voor een verhoogde plaats of platform om aan te duiden, bereikbaar door de treden, oorspronkelijk dat in Athene op de Fninksheuvel, waar de plaats van samenkomst was. Vanaf het platform werden redevoeringen gehouden. woord werd gebruikt door een tribuun, waarvan er twee in de rechtbanken van Griekenland, één voor de aanklager en één voor de verdediger. Simpel gezegd, als je hierover nadenkt, waar zetten we onze voeten neer? En dat is een heel bekend principe, want dat lezen we al in het boek Jozua. Daar wordt gezegd tegen Jozua, elke plaats waar je voet op neerzet, dat is van jou. De rechterstoel, of de bema, dat is geen plaats van veroordeling, maar van een beoordeling. Zoals ik zo mooi staat in Johannes 3, vers 18 en 21. Laten we dat ook maar even opzoeken. Johannes 3, vers 18. Daar staat, wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al geoordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En in vers 21. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God zijn gewerkt. De aanleiding van de schrijver van deze brief aan de Korinthers, laat ik dat zo maar zeggen, dat was een vraag, de vragen die gesteld worden door, wat staat in 1 Korinthe 1 vers 11, want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. En ook als je deze hele brief in zijn geheel leest, dan zie je dat daar waren nogal wat zaken die daar speelden. Nog even een plaatje om aan te duiden waar Korinthe ligt. Heeft te maken met de derde reis van Paulus, de zendingsreis die hij geweest is. En dan zie je vanuit Efeze is hij uiteindelijk in Korinthe gekomen. Dat ligt daar helemaal het uiterste puntje waar die groene pijl naar wijst. Aan de overkant van het water, daar ligt Athene. En Korinthe was dus een havenplaats. En ook als je ziet van wat daar allemaal niet deugde, om dat zomaar te zeggen, dan was daar nogal wat aan de hand. Maar als je deze brief in zijn geheel leest, dan zie je hoe bijzonder Paulus deze gelovigen aanspreekt. Want het begint het eerste hoofdstuk, de eerste verse mee, laten we dat ook maar lezen. 1 Korinthe 1 vanaf vers 1 tot en met vers 9, daar staat Paulus, geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen met allen in elke plaats die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen. Zowel hun als onze Heer. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd over u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus, dat u in alles rijk geworden bent, in hem, in alle woord en alle kennis, zoals het getuigenis van Christus onder u bevestigd is, zodat het u aan geen enkele genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht, de harpazo, die u ook zal bevestigen tot het einde toe, zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heere Jezus Christus. Het moment dat we bij hem zullen zijn, voor hem zullen staan en voor eeuwig bij hem zullen zijn. God is getrouw, door wie u bent geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Je zult maar zo'n brief ontvangen. Dat zo'n brief persoonlijk tot jou geschreven wordt En dat gewezen wordt op de geweldige plaats en positie die we in de Heere Jezus Christus hebben ontvangen. En je zou zo zeggen van, als je dit zo leest, dit was de perfecte gemeente. Alles ging daar goed. Nee, ik heb hier een overzichtje van wat die hele brief inhoudt, dat ga ik niet allemaal uitleggen. Maar je ziet hier al de dingen die in deze brief worden naar voren gebracht. En dat begint met de analyse, zou je kunnen zeggen, van wie zijn wij en wat is dan vervolgens het antwoord wat Paulus geeft. Want de omstandigheden in Korinthe, in die plaats, waren de meest zondige en afgodische dingen die je maar kunt bedenken. Je zou kunnen zeggen, het is precies de wereld waarin wij leven op dit moment. Sodom en Gomorra. Al de dingen om je heen, die trekken je af van datgene waar we werkelijk mee bezig moeten zijn. Alles was daar extreem. Ze hadden daar zelfs een Grieks woord voor. Korinthia somai. Leven als een Korinthier. En dat wilde zeggen, leven in ontucht. En Paulus komt daarvoor het eerst in Korinthe, dat lezen we in Handelingen 18, vers 1 en vers 11. Daarna vertrok hij uit Athene en kwam in Korinthe. Hij bleef nu een jaar en 6 maanden en leerde onder hen het woord van God. En dat is zo bijzonder, ook als je dit gedeelte leest uit 1 Korinthe 3, waar we weer begonnen zijn. Hoe begint dat gedeelte? Er staat, en ik, broeders. Hij zegt niet een stelletje afgodendienaars, of andere dingen die je zou kunnen zeggen. Nee, hij begint hier te zeggen van broeders. Hij spreekt hen aan op een plaats en positie die ze hebben ontvangen in de Heere Jezus Christus. Goed is het om eerst vast te stellen, als we dit gedeelte verder doorlezen, om vast te stellen dat hetgeen wat we ontvangen hebben in de Heere Jezus Christus, de genade die gebracht is in de Heere Jezus Christus, dat we daar niets aan kunnen toevoegen. Het spreekt dus ook heel duidelijk over broeders, over diegenen die van bovenaf geboren zijn, wederom geboren zijn, inwoning hebben ontvangen van de Heilige Geest. Maar wij kunnen niets toevoegen aan datgene wat de Heere Jezus gedaan heeft op het kruis van Golgotha. Immers het laatste wat de Heere Jezus zei aan het kruis was, het is volbracht. Tetelestai. Zoals we dat lezen in Johannes 19 vers 30. Als we vervolgens even gaan lezen in Johannes 10. Laten we dat ook samen opzoeken. Johannes 10 vers 27 tot en met 30. Johannes 10 vanaf vers 27, daar staat, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij en ik geef hun eeuwig leven en ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader die ze mij heeft gegeven is groter dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Dat woordje rukken, dat is het Griekse woord harpazo, wat ik al eerder genoemd heb. Dat heeft te maken met ook wat staat in 1 Thessalonicenzen 4, dat wij weggerukt zullen worden van deze aarde en voor altijd bij hem zullen zijn. En als je dan bedenkt dat niemand in staat is om ons weg te kunnen rukken uit de hand van de Zoon of uit de hand van de Vader. En als je twee handen bij elkaar doet, dan is dat stevig. Tevens zou je kunnen zeggen, dat is dan een vorm om te gaan bidden. Niemand kan ons rukken uit de hand van de Vader of van de Zoon. Want wat is dat geweldig dat je dat mag weten. Als wij gehoord hebben naar de stem van de goede herder. En er staat hier ook zo mooi, mijn schapen horen mijn stem. En is dat ook niet datgene wat er gebeurt op het moment dat we weggerukt worden van deze aarde? Want er staat, de Heere zelf zal met een commando. Ik ben altijd geneigd om te zeggen van, het commando is, klimt hierin op. Want dat is wat er gebeurt. Op dat moment zijn we geborgen voor eeuwig bij hem. Maar nu al kan niemand u rukken uit de hand van zijn Vader. Wij kunnen daar dus helemaal niets aan toevoegen. Hoeveel mensen zijn wel niet bezig van we moeten dit en we moeten dat. Zijn overal druk bij. En als je hierover na gaat denken, over die overweldigende rijkdom van zijn genade, zoals staat in Efeze 1 vers 7. In wie wij de verlossing hebben, door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, Efeze 2 vers 7, opdat hij in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen in goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Onvoorstelbaar groot, onvoorstelbaar rijk. En dat hebben we ontvangen nadat wij geluisterd hebben naar de stem van de goede herder. Dat wij gezegd hebben, ik ben een zondaar, ik heb gezondigd voor u. Maar ik mag tot u komen in uw naam, zoals staat in Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Door de persoon van de Heer Jezus Christus. Door dat wat hij heeft gedaan, mogen wij in vrijheid naderen tot hem. En daar zit helemaal niets van ons bij. Want wij zijn van nature zondaars om bestemd te worden om voor altijd van hem gescheiden te zijn. Als we terugkeren naar 1 Korinthe 3 van hetgeen wat we gelezen hebben. Ondanks hoe geweldig Paulus hem aanspreekt, is het eigenlijk een hele trieste constatering dat hij moet zeggen in vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Als tot kleine kinderen in Christus. Ik voed u met melk en niet met vast voedsel. Want dat kon u niet verdragen. Ja, dat kunt u ook nu nog niet. Want u bent vleeselijk. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u dan niet vleeselijk? En wandelt u niet naar de mens? Nou, en dan krijg je eigenlijk hetgeen wat Paulus bedoelt, vers 4. Want wanneer iemand zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet menselijk? Is dat voor ons ook niet heel makkelijk om mensen na te volgen? Dat gezegd wordt, wat een geweldig prediker. Dan moet je naar luisteren. Dat hij zo op een voetstuk werd gezet, zo'n prediker, alsof het om die prediker gaat. Hier worden dan twee namen genoemd. Eerder noemt Paulus ook nog Petrus. Maar wat staat er dan vervolgens in vers 5? Wat is dan Apollos en wat is Paulus? Dienstknechten door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. Dus is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. En wie plant en wie begiet zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akkers. Gods akker. Gods gebouw bent u. Want hoe staat het met ons? Hoe zijn wij bezig, zou kunnen zeggen, met datgene wat naar voren komt in Gods woord? Uiteindelijk gaat het altijd om de persoon van de Heere Jezus Christus. Zijn woord. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dan vers 10 van hetzelfde hoofdstuk. Na de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt. Dat is Jezus Christus. Er mag gebouwd worden op het fundament de Heere Jezus Christus. Als je daarover gaat nadenken, dan zeg je van, ik ben allemaal, zijn we in de bouwwereld zitten, om zo maar te zeggen. Er wordt iets met ons gedaan. In de wandel die we mogen doen met de Heere Jezus, wordt gekeken en beoordeeld wat we hebben gedaan in ons leven. Je zou van een huis nog kunnen zeggen van, als al de timmerlieden weg zijn en al de metselaars weg zijn en de elektricien is geweest, om dat allemaal maar even aan te geven, dan is het huis klaar. Maar zo is dat niet bij ons. Voor ons is dat bouwwerk pas klaar op het moment dat we de Heere tegemoet gaan in de lucht en voor altijd bij hem zullen zijn. Maar het geeft een geweldige verantwoordelijkheid. Want er staat wat we gelezen hebben in vers 10, maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Het fundament is duidelijk. De persoon van de Heere Jezus Christus. De genade die gegeven is door hem, kunnen we niets aan toevoegen. Maar er is wel iets met ons gebeurd op het moment dat we tot geloof zijn gekomen in de Heere Jezus Christus. En dat is datgene wat na de wedergeboorte tot stand is gekomen. Dat we inwoning hebben gekregen van de Heilige Geest, we hebben daar vanmorgen over gelezen. En dat wij vervolgens datgene mogen doen wat de Heer in ons hart legt. Want je kunt op verschillende manieren bouwen. Dat wordt hier heel duidelijk aangegeven in het vervolg. Daar ga ik zo even bij stilstaan. Als eerst nog even twee voorbeelden. Twee voorbeelden die aangeven hoe mensen bezig waren. Eén mens, de ander is de persoon van de Heer Jezus. Bezig was in zijn leven met de dingen die hij deed. Dat lezen we in Hebreeën 11, vers 24 tot 26. Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 24. Daar staat: door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde. En de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de beloning. Mozes, de dienstknecht van de Heer. Zijn leven is eigenlijk verdeeld in 3 keer 40 jaar. Hè? De eerste 40 jaar toen hij het hof was van de farao. Toen dacht hij, ik zal het zelf wel allemaal even doen. Er werd iemand doodgeslagen, een Egyptenaar. En toen de volgende 40 jaar heeft Mozes 40 jaar doorgebracht in de woestijn waar hij op de schapen mocht passen. En pas toen hij 80 jaar werd, toen pas mocht hij datgene doen wat de Heere voor hem bereid had. Maar wat hier staat, is dat ook niet van toepassing op ons in deze wereld waarin we leven. De schatten, zoals het hier wordt genoemd, Egypte. De schatten van deze wereld. Althans, we denken dat het schatten zijn. Denk maar aan de mensen die heel veel vermogen hebben. Zoals ze genoemd wordt, de elite. Wat doen ze daarmee? Ze denken dat ze met al hun macht en rijkdom datgene kunnen presteren wat de mens nooit zou kunnen presteren. Gelijk aan God willen worden. Het streven van de duivel, wat bijna in ieder van die personen zit. Maar hier is het met Mozes totaal anders. Die kijkt niet naar dat aspect, hij kijkt naar datgene wat er gaat komen. Hij zag op de beloning. Hebreeën 12, nog duidelijker voorbeeld. Vers 1. Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten wij alle last en de zonde die ons ligt omstrikt afleggen. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem, die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Ze nadenken over datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij heeft het volledig volbracht. Hij is volledig gehoorzaam geweest aan datgene wat de Vader van hem heeft gevraagd. Hij heeft zelfs het kruis, zoals hier staat, verdragen. Gedragen. En de schande heeft hij veracht. Want wat is hier wel niet bespot? Maar dat deed hij omdat hij wist datgene wat zou komen. De vreugde die voor hem lag. En ook wij mogen wandelen met de persoon van de Heer Jezus Christus. Nou, en er wordt verder aangegeven in 1 Korinthe 3 hoe we mogen bouwen op dat fundament. Dat wordt aangegeven met een aantal metalen als eerste. Vers 12 van 1 Korinthe 3. Als nu iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen. Begin met goud. Nou, goud, dat is een edel metaal, hè? En het roest niet. Sterker nog, je kunt het in vuur gooien. Goud blijft goud, wat er ook mee gebeurt. En als we dan kijken naar het Oude Testament, de tabernakel, later de tempel van Salomo die gemaakt werd helemaal bekleed met goud. En het spreekt heel duidelijk van de heerlijkheid van God. Maar, dat is dan de andere zijde, er is ook sprake van hout, hooi en stro. Nou, je ziet, je kunt zo'n huis in elkaar zitten van hout. Tegenwoordig kunnen ze als bouwpakket, zeg maar, kun je ze krijgen. Ze hebben het zelfs over de tiny houses, hè, de kleine huisjes. Waar we straks allemaal in mogen wonen, geloof ik. Heel erg klein. Daar ben je heel gelukkig dan, zeggen ze. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar het gaat maar razendsnel. Sterker nog, ze kunnen huizen maken uit een 3D-printer. Wist u dat? Dus een huis is zomaar gemaakt. En dan lijkt het heel wat. Maar uiteindelijk, zodra dat er het vuur overgaat, waar hier heel duidelijk sprake is, dan is het in een mum van tijd is het allemaal weg. Want er staat in vers 13, ieders werk. En let even op die twee woorden, want dat komt steeds terug eigenlijk in de volgende versen ook. Ieders werk zal openbaar worden. Met andere woorden, alles wat u doet, alles wat u hebt gedaan, vanaf het moment dat u wederom geboren bent geworden, dat wordt bekendgemaakt. Bij de rechterstoel van Christus. Ieders werk zal openbaar worden, want de dag, dat is die dag dat we bij hem zijn, zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt. En alles wat eigen werk was, dat is dan verdwenen. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk, dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen. Al iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. En dit is eigenlijk een heel ernstig woord, als je daar goed over nadenkt. Het gaat niet om je behoud. Het gaat niet om dat we niet bij de Heer Jezus zouden zijn. Natuurlijk zijn we daar. Maar er is verschil voor degene die getrouw zijn geweest in de dienst aan de Heer. Of ben je bezig geweest met eigen glorie. Zoals de gelovigen daar in Korinthe zeiden, ja, maar ik ben van Apollos, dat is het allerbeste. Nee, anders zei, nee, ik ben van Apollos, nog veel beter. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om de prediker. Het gaat ook niet om mij. Het gaat om datgene wat de Heere Jezus u duidelijk wil maken door middel van zijn woord. En die bewustwording is soms best een ding, dat men dat niet begrijpt. Want je kunt zeggen, je kunt niets toevoegen aan het werk van de Heere Jezus Christus. En toch wordt hier duidelijk gemaakt, het maakt wel degelijk uit wat je doet in je leven. Dat is het verschil. Niet omdat dit of dat niet mag, maar omdat je dat doet uit liefde tot hem. Want er zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En daar worden kronen uitgedeeld. Daar staat in het Grieks het woord stephanoi. En dan moet je gelijk al denken aan Stefanus, de eerste martelaar. Het heeft altijd met een zekere strijd te maken. Het gaat nooit vanzelfsprekend. Er worden 5 kronen genoemd. De onverderfelijke kroon. De kroon van het roem. De kroon der rechtvaardigheid, de kroon der heerlijkheid en de kroon des levens. Want hoe bouwen we nu op de juiste manier op dat fundament wat er ligt, de persoon van de Heer Jezus Christus? Laten we even opzoeken wat er staat in Colossenzen 3. We hebben eerder uit Colossenzen gelezen. Colossenzen hoofdstuk 3. En dan eerst vers 16 en 17. Colossenzen 3 vers 16, daar staat het volgende. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade zingt in uw harten voor God. En al wat u doet, in woord, in werk, doet alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl je God de Vader door hem dankt. Elk woord die u spreekt, elke stap die u zet, alle dingen die we mogen doen. Hoe doen we dat? Is dat allemaal zoals hier staat in de naam van de Heere Jezus? Of doen we dat zoals wij denken dat het goed is? Wordt dat de kinderen tegenwoordig niet geleerd? Het gaat om ik. Het eigen ik staat zo ongelooflijk centraal. Van jongs af aan. Ik wil dit niet, ik wil dat niet. Nou, vul maar verder in. Hoeveel spreken we over van de Heere in de naam van de Heere Jezus heb ik dingen gedaan? Dat hoor ik heel weinig. En Paulus schijnbaar ook, want hij schrijft dit. Vers 23 en vers 24 van Colossenzen 3, daar staat: wat u ook doet, doet het van harte, als voor de Heer en niet voor mensen. Daar u weet dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. U dient de Heer Christus. Wat u ook doet. En als laatste vers wil ik dan nog lezen wat staat in Efeze 2, vers 8 tot en met 10. Om ook dat verschil nog aan te geven van hoe zit het nu precies met het werken. En de genade en hetgeen wat we mogen doen. Efeze 2, vers 8, daar staat: want uit genade bent u behouden. Door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet op grond van werken, opdat niemand roemt. Het fundament ligt er in de persoon van de Heer Jezus Christus. Daar voegen we helemaal, kunnen we niets aan toevoegen. Maar er staat er in vers 10, want wij zijn zijn maaksel, we zijn wederom geboren geworden. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat we daarin zouden wandelen. Wandelen we bij alles wat we doen in afhankelijkheid van Hem? Dat is uw verantwoordelijkheid, dat is mijn verantwoordelijkheid. Daarvoor zijn we opnieuw geboren geworden. Daarvoor zijn we een nieuwe schepping geworden in de persoon van de Heer Jezus Christus. Wandelen weer met hem. En dat komt aan het licht, om zo maar te zeggen, bij datgene wat gebeurt direct nadat de gemeente is weggerukt van deze aarde. En dat is niet om bang voor te zijn, maar dat is iets waar we naar uitzien. Dat is onze hoop, onze verwachting, dat we voor altijd bij hem zullen zijn. Maar het zal duidelijk worden wat wij gedaan hebben. Uiteindelijk gaat het om de persoon van de Heer Jezus Christus. Want dat is ook wat er staat in het laatste gedeelte wat we gelezen hebben in 1 Korinthe 3. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig en dat bent u. Wat een zekerheid, wat een verwachting hebben we in de persoon van de Heer Jezus Christus. Niet de omstandigheden, niet de dingen die we nu meemaken, maar datgene wat ons staat te wachten. En wat we nu al mogen zien en ervaren, doordat we inwoning hebben van de Heilige Geest. De Heer komt toe alle lof, dank, eer en aanbidding. Amen.